één ding wel. Jullie krijgen de groeten van de broeders en zusters uit Lelystad. En ik mag vandaag het woord komen brengen. Dus ik wil graag met jullie bidden. En dan overgaan tot de verkondiging. Dus laten we openen in gebed. Machtige Vader, we danken u dat we vandaag weer zo samen mogen komen. We danken u, Vader, dat we onze aanbidding mogen voortzetten en dat we uw woord mogen openen. We willen u bidden, Vader, dat u spreekt door uw woord. Dat u ons oren geeft om te horen. Dat u ons hart geeft om te ontvangen, Heer. En wanneer wij onze Bijbels ook openen, ogen om te zien. Vader, we bidden dat uw naam verheerlijkt mag worden. En Vader, dat we hier weg mogen gaan met meer ontzag voor u, met meer liefde voor u. En dat u ons heiligt door uw woord, dat u ons vormt naar het evenbeeld van uw Zoon. En we bidden dat we niet alleen hoorders van uw woord mogen zijn, maar ook daders. Dat bidden en vragen we enkel en alleen uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we dat. Amen. Nou, ik ken jullie ouderlingen. Dus ik weet dat ze ontzag hebben voor God en voor zijn woord. En dat jullie hier in deze gemeente ook goed onderwezen worden. Jullie ontvangen veel onderwijs. Dus de kans is groot dat wat ik kon brengen niet nieuw is voor jullie. Het geruststellende is dat verkondigers van Gods woord nooit iets nieuws hoeven te brengen. Maar dienen te brengen wat tot eer en glorie is van God en wat gewoon de waarheid is. De apostel Petrus schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn tweede brief over wat de Heere God geschonken heeft, wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Zaken waar de gemeente al bekend mee is, schrijft Petrus. En dan schrijft hij, ik hoop dat hij het doet, ja, in 2 Petrus 1, versen 12 tot en met 15, schrijft hij het volgende. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus het doel is geen nieuwe mystieke openbaring. We zullen ons, net als Petrus heeft gedaan, altijd beijveren om jullie te blijven herinneren aan de waarheid die hier al is. En dat is ook wat ik vanmorgen hoop te doen. Ik begin met het volgende. En dat is iets wat ik weet dat jullie ouderlingen al onderwijzen, maar wat jullie ook gewoon in jullie hart hebben. De apostel Paulus leert ons in Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Zaligmaking is enkel en alleen uit genade. Zaligmaking is een gave van God. God de Vader zond zijn Zoon voor nietige wezens als wij, voor zondaren. Wij die voorheen veraf waren, wij die geen hoop hadden en zonder God in de wereld waren. Paulus leert dat wij dood waren door de overtredingen en de zonde. De zonde waarin we gewandeld hebben overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij die goddeloos waren en ongerechtigheid deden, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukten, zoals Paulus schrijft aan de Romeinen. We waren kwaadsprekers, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, onverstandigen, trouwlozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. En dat is nogal wat. Maar Paulus schrijft het aan de Romeinen. Hij schrijft, allen waren afgedwaald, nutteloos geworden. Niemand van ons die goed deed. De vreze God stond ons niet voor ogen. En wij verdienden niets anders dan de heilige en rechtvaardige toorn van God. Maar geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, zoals Petrus in zijn eerste brief schrijft, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. De Vader gaf zijn Zoon, Christus, onze zaligmaker, waarvan Johannes de Doper riep: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een genade hebben we ontvangen in onze Heer Jezus Christus. Aan de Efeziërs schrijft Paulus weer: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Hij heeft ons, die voorheen vervreemd waren en vijandig gezind, zoals bleek uit onze slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om ons heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. In hem zijn wij, nadat wij het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van onze zaligheid, gehoord hebben. Het evangelie dat we aangenomen hebben. Het evangelie waarin we staan. Het evangelie waarvan Paulus schrijft: het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, dan voor de Griek. De Heer Jezus Christus is gestorven voor onze zonde overeenkomstig de schriften, schrijft Paulus. Hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. Naar deze zaligheid, en dit is prachtig, dit waarin wij staan, waarin wij belijden te staan, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die in ons bewezen is, gezocht en gespeurd. En dit zijn dingen, waarvan Petrus ook schrijft, waarin engelen zich begeerig zijn in te verdiepen. Daar staan wij in, als discipelen van onze Heer Jezus Christus. En er vloeit zoveel voort uit dit. Want door het geloof in onze Heer Jezus Christus hebben we nieuw leven ontvangen. Nieuw leven. We zijn levend gemaakt met Christus, opgewekt met hem. Onze ogen zijn geopend. We hebben ons bekeerd van de duisternis tot het licht. En we zijn overgegaan van de macht van de Satan tot de macht van God. Hij heeft ons, wij die Christus hebben aangenomen, wij die in zijn naam geloven, macht gegeven, kinderen van God te worden. De apostel Johannes schrijft ook in 1 Johannes 3 vers 1, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. En gerechtvaardigd uit het geloof hebben we vrede bij God door geloof in onze Heer Jezus Christus. Onze zonden zijn ons vergeven, broeders en zusters. God denkt er niet meer aan. Hij ziet ons in Christus als nieuwe scheppingen. Niet vanwege enige goedheid in ons, maar omdat we bekleed zijn met de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. En daarbij is Christus onze voorspraak. Onze hoge priester die pleit voor ons. We zijn vrij. We zijn vrij, broeders en zusters. De Zoon des mensen heeft ons vrijgemaakt. We zijn verlost. En van de macht van de heerschappij en van de zonde, we zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn nu slaven van Christus. Onze oude ik is gestorven. De oude mens die leefde om zichzelf te dienen, die is niet meer. Hij is gekruisigd met Christus en de nieuwe mens leeft door het geloof in de Heere Jezus Christus. God heeft ons zijn geest geschonken om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En nu, broeders en zusters, nu wil ik jullie wijzen en behoeden en ik ga jullie aansporen om te waken voor een valse vorm van vroomheid die rondgaat in gemeenten, ook in kerken als die van ons. Kerken waar de schrift opengaat. Kerken waar het ware evangelie gepredikt wordt. Waar gepredikt wordt dat zaligmaking enkel en alleen uit genade is. En dat er geen mens ooit zal zijn die zijn eigen zaligheid kan bewerkstelligen. Ik ga jullie uitdagen om jullie harten te toetsen en indien nodig je denken te laten hernieuwen. Want op alles wat ik tot nu toe heb gezegd, zegt de gemiddelde belijdende discipel ja, amen. Maar let goed op wat ik net zei. Om nu, Petrus schrijft dat in 1 Petrus 4, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Dat rest ons. Om niet meer naar de wil van, naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Zo'n 4 jaar geleden, weet ik, heeft Philip gepredikt over het thema wetticisme. Ik weet niet of jullie allen toen onderdeel waren van de gemeente, zo niet, dan raad ik jullie aan om die studie terug te luisteren. En was je er al, kan het nooit kwaad om het weer te luisteren. Maar het ding is, wetticisme is een begrip wat rondgaat in gemeenten, wat vaag is en altijd lastig te definiëren is. Heel lastig. Maar het is iets waarvan als iemand het zegt, waarvan het je direct raakt als je daarvan beschuldigd wordt. Hoewel het heel lastig te definiëren is. En het is de eerste beschuldiging die een gemeente als deze ook zal krijgen. Belijdende christenen die anderen beschuldigen van wetticisme zijn vaak goed in het maken van een scherp onderscheid tussen genade en gehoorzaamheid. Die twee worden veelal tegenover elkaar gezet. En dit is niet uniek aan Nederland, maar wel kenmerkend in onze cultuur en onze manier van denken in Nederland. Wij moeten ons bewust zijn van het volgende. In onze gemeente zijn we daar heel veel mee bezig. Het gaat om het, en dat is iets wat je automatisch doet door het openen van de schrift. Maar het creëren van een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld. Want wij moeten ons bewust zijn van het volgende. Wij hier in Nederland, wij leven in en met een emotioneel, individualistisch gedreven gezindheid. Dat is hoe wij hier in Nederland leven. We zijn een volk en een land wat overal wat van vindt. We vinden onszelf nuchter, maar dat zijn we eigenlijk helemaal niet. Tolerantie, vrijheid en autonomie zijn de hoogste vorm van religie in dit land. We houden er niet van in Nederland om zaken opgelegd te krijgen. We zijn er fan van om zaken zelf te ontdekken. We moeten zelf ergens overtuigd van raken om er zeker van te zijn dat het juiste is en dat we dan vrede daarbij hebben. We vinden discipline hard en streng. Je ziet dat ook terug in opvoeding. En democratie, thuis, op de werkvloer. En ook in de gemeente, in de maatschappij, vinden we onze grootste kracht. Wij, Nederlandse christenen, beseffen maar al te weinig dat dit het wereldbeeld is waarmee wij opgroeien in Nederland. En we beseffen ons ook maar al te weinig dat dit wereldbeeld haaks staat op het Bijbels wereldbeeld, op wat de Bijbel leert. Maar het is wel een beeld dat wanneer je tot geloof komt, het is wel een gezindheid waarmee we de schrift kunnen benaderen en ook gemeente zijn kunnen benaderen. Hierbovenop komt de enorme angst. Ik had het net met Onno daarover. De enorme angst die christenen vaak hebben en dat is dat zij zich gedragen als fariseërs. Die angst heerst. dat ze beschuldigd worden van het zijn van een fariseer. En het onterechte idee is ontstaan dat oproepen tot gehoorzaamheid, je beijveren om de Heere God te gehoorzamen, tegenover liefde en genade staat. Dat je dan, wanneer je dat doet, je je rechtvaardigheid probeert te verdienen. Dat je Gods gunst probeert te verdienen. Of, en deze is al helemaal sluw geformuleerd, ja, je gelooft wel dat zaligmaking alleen uit genade komt, door het geloof in de Heere Jezus Christus is, maar nu gehoorzaam je hem om hem terug te betalen of om je zaligmaking te behouden. Daarbovenop komt ook nog dat je uitspraken hebt als ik gehoorzaam of ik doe alleen als ik voel dat de Heilige Geest mij daartoe leidt. Broeders en zusters, dit zijn drogredenen. Drogredenen om met een schijn van godsvrucht te onderbouwen waarom men de Heere God niet gehoorzaamt. Dat is wat het is. De realiteit is dit. Ware gehoorzaamheid, bijbelse gehoorzaamheid, is enkel en alleen mogelijk door genade, maar is ook een godverheerlijkende reactie op genade. Dus het is alleen mogelijk door genade, maar het is ook een godverheerlijkende reactie op genade. En waartoe ik oproep vandaag, en ik weet jullie ouderlingen ook, is om te volharden als individu, als discipel, maar ook als gemeente, in door genade gedreven gehoorzaamheid. Volharden in door genade gedreven gehoorzaamheid. Dat is wat de schrift leert. Dit is wat God heeft geopenbaard in zijn woord. En laat niemand je misleiden en overtuigen dat een leven in en door genade een leven is waarin je passief bent en oproepen tot gehoorzaamheid, wetticisme of legalisme of wat die vage termen ook mogen zijn betekenen. Laat die gedachten en uitspraken je nooit verlammen als christen. God geeft geboden aan christenen om die te gehoorzamen. Dat is wat hij doet. God geeft geboden aan de christen, omdat de christen door Gods genade ze niet alleen wil, maar ook kan gehoorzamen. Dat is hoeveel genade wij hebben ontvangen als discipelen van de Heer Jezus Christus, geboren uit God. Het is niet alleen de wil, maar we kunnen het ook door Gods genade. Niet in volmaaktheid. Niet in volmaaktheid. Zonderloze perfectie is niet aan deze kant. Maar we kunnen het. Maar dan komt de vraag die je vaak krijgt. Hoe zit het met liefde? Hoe zit het met liefde? Je moet dingen voor God toch doen uit liefde en niet omdat het je gezegd wordt om te doen. Als je het uit een soort van gehoorzaamheid doet, een plicht van gehoorzaamheid, kunnen we dan überhaupt spreken van liefde? En dit zijn vragen die wij hier in Nederland en hier in het Westen veel stellen. En je ziet die gedachten ook veel in de hedendaagse Westerse kerk. Want nogmaals, wij Nederlandse christenen beseffen ons vaak niet hoe wij hier in het Westen een overgeromantiseerd beeld hebben van liefde. Overgeromantiseerd. We beseffen ons vaak niet hoe de Griekse filosofie en wereldse entertainment, wat gebaseerd is op Griekse filosofie, ons beeld van liefde heeft gevormd of misvormd. En dit houdt niet in dat liefde beroofd is van romantiek. Mannen, broeders, getrouwde broeders, wees romantisch in je huwelijk. Maar het is niet leidend in liefde. En als we niet oppassen, als we ons niet bewust zijn hiervan, dan beïnvloedt het hoe we de schrift lezen en interpreteren. En dat niet ten goede. Ik zal een voorbeeld geven. En wellicht dat deze voor de zusters iets dichterbij komt dan voor de broeders, voor de mannen. Ze zijn allemaal volgens mij bekend met het Bijbelboek Rut. 4 hoofdstuk, een kort boek. Er zijn veel romans geschreven op basis van het boek van Rut. Christelijke romans. Waarvan ik jullie niet aanraad om die te lezen. Maar dat boek wordt hier in het Westen vaak gezien als hoe romans hoort te zijn. En ook hoe liefde hoort te bloeien. Rut was een vrouw van een ander volk. hè, een weduwe. Ze weigert haar schoonmoeder achter te laten. Gaat met haar schoonmoeder terug naar het land waar haar schoonmoeder vandaan komt. Komt toevallig terecht op de akker van een man genaamd Boas. Hij is aardig voor haar, hij is lief voor haar. Zij gaat in de avond aan zijn voeten liggen. Boas belooft dat hij er alles aan zal doen om haar tot zijn vrouw te maken. Er is nog maar één obstakel en dat is die ene man. Die man die staat in de weg. Op een gegeven moment wordt dat uit de weg geruimd. Niet die man, maar dat obstakel. Ze trouwen, ze krijgen een zoon en leefden nog lang en gelukkig. Dat is hoe Rut door de westerse bril wordt gelezen. Het boek Hosea overigens ook. Ook veel romans daarop gebaseerd. Maar de realiteit is dit. Boas deed wat er in de wet stond. Dat is wat Boas deed. Hij deed wat er in de wet stond. Hij was een losser overeenkomstig de wet van God. En die man die in de weg stond, dat was een losser die dichterbij stond. Dit was niet geleid door Cupido, maar door Gods voorzienigheid in de wet. De daad van Boas en ook hoe Naomi heeft gehandeld, heeft te maken met wat er in de wet van God stond, of staat. Niet het overgeromantiseerd beeld wat wij hebben van liefde. En in de Griekse filosofie, dat is goed om te weten, werd liefde vaak gezien als iets ongrijpbaars. En iets vooral ook heel subjectief. De emotie speelt een centrale rol. De vraag is niet wat is goed, wat is juist, wat moet of wat hoort. De vraag is, voelt het goed? Ook al gaat het in tegen wat goed en wat juist is. Dus daar is liefde niet wat je doet, maar vooral wat je voelt. Liefde is een entiteit en je bent daaraan ondergeschikt volgens deze ideologie. Joods denken kent deze gedachte niet. In het Joods denken op het gebied van liefde heeft het niets met hogere idealen te maken en ligt de nadruk niet op romantiek. Liefde wordt geïnterpreteerd in het licht van wie God is, hoe hij handelt en hoe hij ons gebiedt te handelen. Dat is Joods denken. En dat is een wereld van verschil. Volgens God in zijn woord is liefde niet een vaag en abstract concept wat ingevuld kan worden door de mens of door het individu. Het is heel concreet. Het is heel actief. Let bijvoorbeeld op wat er staat in Romeinen 5 vers 8. Paulus schrijft daar aan de broeders en zusters in Rome. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Hoe? Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Heel actief, heel concreet, een daad, een handeling. Zelfopofferend en het hoogste goed zoekend van de ander. Maar let nu op het volgende. En nu ga je zien dat gehoorzaamheid en liefde hand in hand gaan. Hand in hand. Laten we kijken naar hem, naar Christus, als wie wij dienen te wandelen. Let op zijn woorden, Johannes 14, vers 31. Maar de wereld moet weten, let op wat hij zegt, dat ik de Vader lief heb. En doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaag gaan. De wereld moet weten dat Jezus Christus de Vader lief heeft. Hoe? Door gehoorzaamheid aan wat de Vader geboden heeft. Hij deed zoals de Vader geboden had. Zien het. Nu zeggen wij, ik heb Christus lief. Ik heb Christus lief. Oké, mooi. Hoe uit dat zich? Hoe uit dat zich? Door wat wij eerder, als we nu eerder naar het boven in het hoofdstuk gaan, Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Let op wat hij in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk zegt. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus wat staat er? Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Die is het die mij lief heeft. Let op wat hij in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk leert. Judas, niet de Iscariot, die vroeg de Heere Jezus, hè, hoe komt het dat hij zichzelf aan hen zou openbaren en niet aan de wereld? En dan lezen we in vers 23, Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Hij zal mijn woord in acht nemen. Nu moeten we de vraag stellen, hè, wat wordt er bedoeld met in acht nemen? Nou, in het Grieks is dit één woord. En dit woord benadrukt actief gehoorzamen en naleven van Gods geboden. Dat is wat het benadrukt. Actief gehoorzamen en naleven van Gods geboden. Dus nergens in de schrift, ook niet in het Nieuwe Testament, wordt het idee gecreëerd, nergens, dat gehoorzaamheid tegen liefde en genade ingaat. Dat idee bestaat niet in de schrift. We zien juist dat het tegenovergestelde geleerd wordt. We hebben het al gezien in deze versen, maar de apostel Johannes, die onder de prediking van de Heere Jezus heeft gewandeld, hij schrijft als volgt. In 1 Johannes 5 vers 3. Hij schrijft, want dit is de liefde tot God. Dat wij, nou, dat stukje wij, dat zijn wij discipelen. Wij christenen. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En let op wat hij schrijft. En zijn geboden zijn geen zware last. Zijn geboden zijn geen zware last. Hoe prachtig is dit? Zijn geboden zijn geen zware last. En Johannes bedoelt hiermee, want het woord zware is een belangrijk woord. In het Grieks staat gewoon zwaar. Ze zijn niet zwaar. In het Grieks wordt daarmee bedoeld dat met een onderdrukkende kracht drukt op een persoon en die persoon daardoor belemmert om te kunnen functioneren en vrij te kunnen bewegen. Dat is een zware last. Dus een onderdrukkende kracht waardoor je niet kunt functioneren. En Johannes maakt duidelijk, wat God ook gebiedt, of wat God verbiedt in zijn woord, het is geen zware last. Het is niet onderdrukkend. Het is niet tot onze benauwing. Het is geen last wat God ons oplegt dat ons belemmert in functioneren. Nee, sterker nog, het is bevrijdend. Het is bevrijdend. Het is ons juist ten goede en om te kunnen functioneren en vrij te bewegen op een wijze wat God heeft gedefinieerd als goed. Dat is wat het is. Daarom, broeders en zusters, blijf volharden in de door genade gedreven gehoorzaamheid aan God. We hebben genade ontvangen om tot leven te komen in Christus. We hebben genade ontvangen om dit leven te leiden. En wat een genade zal ons gebracht worden bij de openbaring van Christus. Maar weet dit. Weet dat in dit leven genade en liefde drijven tot gehoorzaamheid. Bijvoorbeeld, verzaak de samenkomsten niet. Dat is geen benauwende oproep. Hoe zalig is het dat wij samen kunnen komen en fellowship met elkaar kunnen hebben in de Heere Jezus Christus. Onno bad net ook. Wij kunnen in vrijheid kunnen wij dit woord openen. De deuren staan wagenwijd open. Wat een genade hebben wij ontvangen. Het is niet tot onze benauwing. Het drijft tot heiliging. Het geeft de kracht, de bovennatuurlijke kracht, om te wandelen in wat God geboden heeft. Dus bijvoorbeeld, denk niet dat wanneer de schrift leert dat je als man, als getrouwde man, je vrouw moet liefhebben, dat het op mystieke wijze is dat je je vrouw zal liefhebben. Je moet je in de kracht van Gods geest, met het evangelie van Christus voor ogen, beijveren, toezetten om je vrouw lief te hebben. Dit is een actieve daad. Iedere dag leg je je leven neer voor je vrouw. Dat is wat je actief moet doen. Het gaat niet vanzelf. Wanneer wij mannen worden geleerd om niet met lust naar vrouwen te kijken, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. We moeten ons beijveren en actief toezetten om niet met lust naar vrouwen te kijken. Dat is een actieve daad. Wanneer vrouwen worden geleerd om hun mannen lief te hebben en hen onderdanig te zijn, dan gaat dat niet vanzelf. Zij dienen zich te beijveren en actief toe te zetten dat te doen. Broeders en zusters, hetzelfde geldt voor onze toewijding aan het bestuderen van de schrift en het bidden zonder ophouden. Geloof de leugen van de liberale beleidende christen niet dat als je God lief hebt, dat het allemaal vanzelf gaat. Die Bijbel gaat niet vanzelf open. Hij gaat niet vanzelf open. Je gaat niet vanzelf op je knieën en bidden. Dat is niet hoe genade werkt. Dus beperk de werking van genade niet tot je zaligmaking, maar bestudeer de schrift en zie waartoe het leidt in dit leven. Zie waartoe de getoonde liefde van God in Christus de discipel leidt. Onno opende hiermee. En ik heb hem hier op het scherm. Wat een voorzienigheid van onze Heer. Titus 2 vers 11 tot en met 13. Let goed op wat Paulus schrijft. Hij schrijft, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En dat allemaal, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus let op wat Paulus schrijft. Gods genade is verschenen aan alle mensen. En het leert ons, wij die in genade staan, wij die discipelen zijn, wij die begenadigd zijn, het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Het is genade wat ons drijft om ons actief af te keren van wereldse begeerten. Van goddeloosheid. Het is genade wat ons leert en drijft om ons te beijveren, om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl we met een rijkhalsend verlangen uitkijken naar de komst van onze zaligmaker. Let op een aantal oproepen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Let op wat Paulus hier doet. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus let op wat Paulus doet. Let op wat hij doet. Hij roept op. Dus dit is een aansporing. Dit is een aansporing. Dit is, luister naar wat ik nu ga zeggen, want dit is wat ik wil dat jullie nu gaan doen. Dat is wat dit is. En de aansporingen die hij gaat geven, hij geeft ze niet in en door en van zichzelf. Hij zegt ook niet, doe dit om zalig te worden. Dat is niet wat hij schrijft. Hij schrijft, door de ontfermingen van God. Door de ontfermingen van God. Omdat God zich over je heeft ontfermd. Omdat je van hem bent. Omdat je in hem bent, wijd je lichaam aan God als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is je redelijke godsdienst. Dat is je redelijke godsdienst. Let nog een keer op hoe vers 1 begint. Ik roep u er dan toe op. Dat woord staat gewoon in het Grieks. 11 hoofdstukken lang. En wij hebben nu de hoofdstukverdelingen. Maar 11 hoofdstukken lang heeft Paulus een prachtige boodschap uiteengezet in deze brief. Prachtig. En hier en daar waren er wat aansporingen, zo schrijft Paulus vaker. Maar het was diep theologisch. Hij heeft uitgelegd dat alle mensen, zowel Joden als heidenen, onder de zonde zijn. En de gerechtigheid van God nodig hebben. Hij heeft benadrukt dat rechtvaardiging en verlossing alleen door God in Jezus Christus komen. Hoofdstuk 4 is prachtig hoe hij dat over Abraham heeft daarin. Niet door de werken van de wet. En Paulus heeft de diepe genade van God beschreven die ons rechtvaardigt en heiligt door het offer van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft benadrukt en laten zien wat het verschil tussen het leven in het vlees en het leven door de geest is. Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 zijn prachtige contrasten. Prachtig. Het leven, de worsteling die we hebben in het vlees. En dan hoofdstuk 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. En dan zet hij prachtig uiteen wat het leven is in de geest. Prachtig. En dan gaat hij verder. En dan laat hij zien wat Gods trouw is. Dat God helemaal niet klaar is met Israël. Hij laat dat zien. En dan roept hij op vanaf hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Juist daarom nu roep ik jullie op om je leven te wijden aan de Heere God. Juist daarom. En die oproep, broeders en zusters, het vergt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Maar die oproep, het is niet beroofd van genade. Dat is het. Het is juist een oproep aan hen die begenadigd zijn. De ongelovige, die wil hier geen gehoor aan geven en die kan hier geen gehoor aan geven. Maar wij die Christus belijden, wij die opgewekt zijn met hem, voor ons is dit. Voor ons is dit. Hetzelfde patroon zie je ook in de brief aan de Efeziërs. Efeze 4 vers 1, ook weer de eerste drie hoofdstukken prachtig uiteengezet. Ook daar volgt weer een diepe uiteenzetting van de genade van God in Christus. Maar dan begint hij in hoofdstuk 4 en dan komen die oproepen achter elkaar. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dat is de oproep. Leef waardig. Een waardig leven wat waarde doet en wat volstaat aan de roeping waarmee je geroepen bent. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En nu te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals je ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. En wat ik prachtig vind hieraan, je hebt soms mensen die vinden alles van de kerk. Hypocrieten zijn er daar, dit, dat. Zo. Wij christenen, we zijn niet volmaakt. Wij zijn niet volmaakt. Wij zijn allemaal zondaars met heel veel bagage uit ons vorige leven, maar we zijn allemaal onder genade. Maar juist daarom geldt deze oproep. Let op wat Paulus schrijft. Zet je toe om elkaar te verdragen. Om die eenheid te bewaren. Liefde in de gemeente komt niet vanzelf. Dat is iets waartoe je je zet. Het is een oproep. Het is actief. Het is een daad. En daarna gaat Paulus verder in dit hoofdstuk. En dan volgt de oproep ook weer om te gehoorzamen. Om de oude mens af te leggen. En je te bekleden met de nieuwe mens. Genade en gehoorzaamheid. Hand in hand gaan ze. Colossense, ook weer. Colossense 3 vers 1 tot en met 4. En dit is de voorwaarde. Dit is zo prachtig. Hij schrijft. Als u nu met Christus opgewekt bent. Als u met hem opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus, nogmaals, wat is er voor als u met Christus bent opgewekt? Oké, dan moet je luisteren. Als u met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Waarom? Want je oude leven is niet meer. Je bent gestorven. En je leven nu is verborgen met Christus in God. Maar niet alleen Paulus doet dit. Hè, want in sommige kringen gaat het ook rond. Men heeft moeite met de apostel Paulus. Hè? Petrus doet hetzelfde. Dit is gewoon iets wat God heeft ingegeven door zijn geest, hoe we dit zien in de schrift. In 1 Petrus 1, wij gaan momenteel gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Petrus. Volgens mij hebben jullie dat al gedaan, Petrus behandeld. Maar in hoofdstuk 1, 11 versen, de eerste 11 versen, laat Petrus zien hoe zij begenadigd zijn. Voor barmhartigheid ze hebben ontvangen van God. En in vers 12 begint hij met zijn eerste aansporing in de brief. En die aansporing, hij geeft aan, hij zegt in de eerste aansporing in vers 12, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter, hoop volkomen op de genade die u gebracht gaat worden in de openbaring van Christus. Die aansporing die vloeit voort uit alles wat in de eerste 11 versen is geschreven. Hij schrijft, omgord daarom. Daarom. En dit is wat wij altijd onderwijzen. Alles ligt in wie God is. En wat hij gedaan heeft in Christus. Alles ligt daarin. En de enige juiste reactie daarop is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Petrus schrijft bijvoorbeeld, wees heilig in heel uw levenswandel. Waarom? Hij geeft het antwoord. Want hij die u geroepen heeft, is heilig. Het ligt weer in wie hij is. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Waarom? Want u heeft uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Het vloeit voort uit het evangelie. En dit gaat de hele brief door. Dus Paulus is wat systematischer in zijn schrijven. Petrus die pingpongt gewoon heen en weer. Die geeft een oproep, legt uit waar het vandaan komt. Of hij zet iets theologisch mooi uit elkaar. En dan geeft hij een oproep wat daarop volgt. De apostel Johannes schrijft ook zo. Hij doet als volgt. 1 Johannes 4 vers 1. Hier, geliefden. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. En dit is die waarschuwing dus, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Men denkt oprecht dat het vroom is om te zeggen, ja maar jij kan niet het hart van die valse leraar toetsen. Daar is niets vrooms aan. De mensen in Berea, die toetsten niet of Paulus oprecht was. Die openden de schriften om te zien of het waar was wat hij zei. Ze gingen niet naar zijn hart kijken, maar of het waar was. Vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Waarom? Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dus dit komt uit God. Vers 11. Geliefden. Weer een reactie. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Ik kreeg een mail laatst van iemand en hij vroeg, een jonge man, net tot geloof gekomen. Hij denkt erover na om een theologische opleiding te gaan doen. En hij vroeg, wat raad je mij aan als jonge discipel? Ik heb hem een paar dingen aangeraden. En het tweede wat ik hem aan heb geraden is, sluit je aan bij een bijbelgetrouwe gemeente. Want dat is waar je ook gehoor kunt geven aan de oproepen die staan in de schrift. Hoe ga je elkaar liefhebben? Hoe ga je elkaar verdragen? Hoe ga je elkaar dienen wanneer je denkt, ik ben zelf de kerk en ik rij rustig in mijn auto heen en weer. Ik heb mijn broeders en zusters niet nodig. Het is onmogelijk. Ik moet mijn onvolmaakte broeder en zuster, die Christus wel volmaakt lief heeft, die moet ik ook lief hebben. En waarom? Want God heeft mij zo lief gehad. Ik sta onder genade. En is dan niet mijn redelijke godsdienst om die genade dan ook door te geven aan de anderen om me heen? Maar dit is geen Nieuw Testamentisch idee. Wij gingen als gemeente vers door Deuteronomium. En we hebben stilgestaan bij ieder gebod van de 10 geboden. En wanneer je dit hoofdstuk bestudeert, hetzelfde in Exodus, dan zie je dat dit patroon wat we in het Nieuwe Testament zien, dat zien we ook in het Oude Testament al. Wij, ook als ik bijvoorbeeld met mijn dochters thuis door de 10 geboden heen ga, ik lees altijd het volgende vers. Deuteronomium 5 vers 6. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Waarom? Aan wie worden de geboden gegeven? Aan een verlost volk. Aan een verlost volk. Niet aan een volk wat ze moet houden om verlost te worden. Maar aan een volk wat geleid is uit het slavenhuis. Waarvan God aan zijn trouw heeft gedacht, aan zijn eigen belofte. Hem met machtige plagen uit Egypte heeft geleid. En hij zegt, dit is nu hoe ik wil dat je leeft als mijn volk. Dit is hoe jullie mij gaan verheerlijken. Aan hen is het gegeven. Want wij denken vaak dat genade pas in het Nieuwe Testament komt. Hoewel de wet gegeven is, en Johannes ook schrijft, genade en waarheid zijn gekomen met Christus. Maar we zien al, Abraham is door geloof, is hij gerechtvaardigd. Uit geloof. Dat is genade. Hij vertrouwde op de belofte. En dit zijn, broeders en zusters, dit zijn belangrijke nuances. Hele belangrijke nuances die we moeten houden. Dit voorkomt dat we een passief leven leiden als christen en denken dat we vroom klinken door te zeggen, ja, God moet het doen. Want dat gaat veel rond. God moet het doen. Of, ja, ik wil God niet voorbij lopen, ik wil God niet voor de voeten lopen, ik wil niet wettisch zijn of een fariseer zijn. Die uitspraken, dat zijn nogmaals drogredenen. Want het probleem van de fariseeën was niet dat ze zo gehoorzaam en zo ijverig waren voor hun God. Hun ijver was misplaatst. Lees Matthäus 23 goed. Ik heb hem niet op het scherm, ik ga hem ook niet lezen. Het is een lang hoofdstuk. Maar lees Matthäus 23 goed. En dan zul je zien wat het probleem van de fariseeërs was. Vers 4. Ze binden lasten die zwaar zijn en moeilijk te dragen zijn voor mensen. En ze dragen die zelf niet eens. Vers 5 tot en met 7. Als hypocrieten willen ze gezien worden door mensen en de voornaamste zijn. Vers 13. Ze sluiten het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Vers 14. Ze maken misbruik van weduwen. En bidden lang voor de schijn. Dat was hun probleem. En zo kun je het hoofdstuk verder lezen. Dat was hun probleem. En terecht noemt Christus hen huichelaars. Terecht noemt hij hen hypocrieten en slangen. Terecht noemt hij hen witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en vol onreinheid. Want wat is hun probleem? Van buiten leken ze rechtvaardig. Van buiten leken ze rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen waren ze vol huichelarij en wetteloosheid. Ze waren ongehoorzaam aan God. Zij dachten met hun eigen werken in het feit dat ze kinderen van Abraham en Jacob waren, dat ze rechtvaardig voor God konden staan. Daarom zei Johannes de Doper, God kan uit deze stenen kinderen voor Abraham maken of voortbrengen. En dit is een wereld van verschil, een wereld van verschil met het discipel die weet dat hij begenadigd is. Een wereld van verschil. die discipel heeft God lief, omdat God hem eerst lief had. Daarom. En die liefde uit zich in gehoorzaamheid aan Gods geboden, die geen zware last zijn. Die geen zware last zijn. Niet om zalig te worden, nogmaals, ik benadruk dat. Niet om zalig te worden, maar omdat hij uit genade door het geloof in Christus al zalig is geworden. Broeders en zusters, blijf samen als gemeente. Ook Onno, als ouderling. Alleen hij is er nu, dus ik kan Philip niet aanspreken. Blijf volharden in de door genade gedreven gehoorzaamheid aan God. Blijf dat doen. Laat je niet misleiden. Verslap niet. Jaag Christus in gehoorzaamheid na. Streef ernaar, zoals Paulus schrijft aan de Filippenzen, om in hem gevonden te worden. Niet met rechtvaardigheid die uit de wet is. Of uit jezelf is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk rechtvaardigheid uit geloof, uit God door middel van het geloof. Jaag erna om dat te grijpen. Strek je uit naar wat voor is. Jaag naar het doel. Dit is een wedloop. En niemand maakt een race af zonder te lopen. Niemand. Jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Doe dit in liefdevolle gehoorzaamheid. En ik wil afsluiten met het volgende. Ik wil echt dat we met z'n allen zien dat we niet alleen begenadigd zijn om tot het leven te komen, maar ook begenadigd zijn tot een godvruchtig leven in dit leven. De gemeente bij ons zal blij zijn, want normaal predik ik langer dan een uur en een kwartier. Maar ik hou hem vandaag wat korter. Ga in je Bijbel, ik heb alleen de verwijzing, dus ik heb de versen niet op het scherm, maar ik wil jullie vragen om in jullie Bijbel alsjeblieft naar 2 Petrus 1 te gaan. Ik wil echt dat jullie dit zien met jullie eigen ogen. Let op hoe diepgaand dit is. En hoezeer onze God te prijzen is voor de genade die ons bewezen is voor dit godvruchtige leven waartoe we geroepen zijn. Ik denk dat iedereen hem heeft, toch? Ja, 2 Petrus 1? Oké, dan pakken we hem vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Ik stop even daar. Ik vraag jullie. Kun je van jezelf zeggen dat je dit kostbaar geloof hebt ontvangen? Als het antwoord ja is, dan geldt alles wat hierna volgt voor jou. Ja? Dus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En let nu op. Vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid. En zijn deugd. Let op. Jullie hebben hem gezien, hè? Het woord alles daar in het Grieks betekent letterlijk alles. Het betekent echt alles. Vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En let nu op de aansporing. En daarom moet u zich er met alle inzet, broeders en zusters, we lezen het toch? Met alle inzet, op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Hebben we dat tot nu toe gezien? Dus we moeten ons met alle inzet daartoe zetten. Maar we mogen dit nooit scheiden van wat we hiervoor hebben ontvangen. Dus wat we hiervoor hebben gelezen. Aan allen die een kostbaar geloof hebben ontvangen. Vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Hebben we hem goed gelezen? Dus, als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten. Vers 9. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Dus het is helemaal niet vroom. Helemaal niet vroom om te zeggen, ik ga passief zitten, God moet het allemaal doen. Hij zegt, bij wie dit niet aanwezig is, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, vers 10, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Amen. Ik denk dat niemand hier, Petrus, een fariseer, iemand is die wettisch is of een legalist zou noemen. We hebben die 11 versen gelezen. En we hebben gezien waaruit het voortvloeit. Aan hen die een kostbaar geloof hebben ontvangen. Broeders en zusters, mogen wij samen, ook al zitten wij in Lelystad en jullie hier, mogen wij samen blijven volharden in de door genade gedreven gehoorzaamheid aan God. Aan hem nu, zoals Judas schrijft, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. En mogen de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, ons allen toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, wij kunnen niets anders dan uw machtige en uw grote naam loven. Want Heer, we hebben gelezen en we zijn daar ook begonnen. Niemand van ons kan roemen in onszelf voor onze zaligmaking. U komt alle eer, alle glorie toe, Heer. Wij danken u daarvoor. U bent degene die ons hebt getrokken uit duisternis. U bent degene die ons thuis zal brengen bij u, Heer. Wij erkennen dat. En wij verootmoedigen ons onder uw machtige hand, Heer. Wij schuilen onder uw vleugels, Heer. U bent de God die het willen en het werken in ons doet. Maar Heer, u roept ons ook op. U roept ons op om u te gehoorzamen. En Vader, we weten dat we de strijd voeren en dat ons vlees begeert tegen de geest in. Maar zoals we hebben gelezen, Heer, we hebben alles van u ontvangen wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En we bidden u en we kijken, Heer, naar Christus die de leidsman en voleinder van ons geloof is. Want Vader, ook al zijn we verlost, als wij van onszelf, in en van onszelf, de strijd tegen zonde aan willen gaan, dan zullen wij struikelen en vallen, Heer. Maar als wij vasthouden aan Christus, onze voorspraak, onze hoge priester, onze koning, als we aan hem vasthouden, dan zullen we als meer dan overwinnaars uit deze strijd komen. Want hij heeft overwonnen. En we danken u, Heer. Mogen u deze gemeente blijven zegenen. Mogen het woord rechtgesneden blijven worden. Mogen u mijn broeders en mijn zusters hier blijven aansporen en aanvuren om te blijven wandelen in de genade waarin zij staan, Heer. En mogen u de ouderlingen ook blijven toerusten. Mogen u hen kracht geven, Heer, om hen bij te staan in het werk waartoe u hen geroepen hebt. Ik bid voor de mannen ook in het bijzonder in deze gemeente, Heer, mogen er mannen opstaan die u roept om de broeders en zusters te dienen, Heer, zij het als diaken, zij het als ouderling, Heer, u weet het, u kent deze gemeente en u weet wat u met deze gemeente wil doen. Maar leg alstublieft, Heer, die goede last op hun hart om de kudde te dienen, Heer, om de kudde te hoeden. Bijzonder nu Onno en Philip dat doen, zegen hen. Tot eer en glorie van uw heilige naam bidden wij en vragen wij en smeken wij. Uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen.